Een hartelijk welkom allemaal in deze maandelijkse avonddienst die we samen hebben. U hebt al van alles gekregen om te bestuderen. Mooi, maar hard aan de studie. En het zijn ook een soort studieavonden is de bedoeling. Wist er niet of we genoeg exemplaren hadden. Volgens mij wel. Neem het wel mee naar huis. Kosten zitten echt niet op te wachten om dat allemaal weer mee te nemen. En er zijn er nog wel over. Dus als je nog meer mee wilt nemen, mag dat nu ook. Een hele gezegende dienst allemaal. Die we nu samen beginnen met staande te zingen. Psalm 8, vers 1. Eerste vers, Psalm 8. Verenigen ons in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. De aanvangstekst, Micha 6, vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. We zingen verder, Psalm 8, vers 3, 4 en 6. hij in zijn hand. We bieden u eerst samen om de opening van het woord. Mag ik u voorgaan in gebed? Rondom uw open woord, Heere God, komen we steeds bijeen, willen we ook nu bijeen zijn, aan het begin van deze serie diensten. Bijeen als mensen rondom een bron van leven. Maar die soms zelf niet weten hoe daaruit te putten. De put lijkt soms wel erg diep. Het water ongrijpbaar. Wij bidden u. Willen er steeds zijn met uw Heilige Geest. Opdat het niet te diep en niet te ver weg zal zijn. Maar juist dichtbij. Uw woord in ons hart en in onze mond. En verlicht ons door uw geest, opdat we samen verstaan, daar vreugde aan beleven. Uit deze woorden, uit deze bron gelaafd van hier gaan en tot een zegen zullen zijn. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u drie gedeelten. Allereerst het gedeelte uit Exodus. Exodus 24, vers 1 tot en met 8. Ik lees het uit de NBG vanavond, omdat die teksten ook het beste aansluiten bij de teksten op dat papier dat u hebt ontvangen. Exodus 24. Tot Mozes zei hij: klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buigt u van verre neder. Maar Mozes alleen zal tot de Heere naderen, zij echter zullen niet naderen, en het volk zal niet met hem opklimmen. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heeren en al de verordeningen mee, en het hele volk antwoordde eenstemmig: al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes schreef al de woorden des Heeren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg, met 12 opgerichte stenen, overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen, en zij brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens, en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las het voor de oren van het volk. En zij zeiden: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En daarna zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zei: zie, het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Dan uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 43, vers 10 tot 13. Jesaja 43, vers 10. Gij zijt, luidt het woord des Heeren, mijn getuigen en mijn knecht, die ik verkoren heb, opdat gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen en ben geen vreemde onder u. Gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heeren. En ik ben God. Ook voortaan ben ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk en wie zal het keren? Ten slotte, het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10, vers 31 tot en met 36. Bij Jezus is op het feest van de tempelvernieuwing. De Joden droegen weer stenen aan om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? De Joden antwoordden hem: niet om een goed werk willen wij u stenigen, maar om godslastering. En omdat gij, een mens, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Als hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord van God gekomen is, en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij dan tot hem, die de Vader geheiligd en de wereld gezonden heeft, gij lastert, omdat ik heb gezegd, ik ben Gods zoon? En zalig die het woord van God horen en het van harte bewaren. Halleluja. We zingen voor de prediking lied 473, de eerste vier versen. Gezang 473, vers 1 tot en met 4. We sluiten straks aan op de prediking met Psalm 82. Ik weet dat we normaal gesproken het credo in de gezamenlijke maandelijke dienst zingen, aansluitend op de lering, op de preek. Ik vind het net iets te kort door de bocht om dat te doen als je zo met het Joodse leven bezig bent. Dus eerst Psalm 82 uit de Joodse traditie. Het credo, dat zingen we straks tot slot. Van het pad der deugden, zo als dat heet in Joodse kring, is Micha 6, vers vers 8 een hele korte samenvatting. Andere, langere vormen kennen we ook. U ook, bijvoorbeeld die uit Psalm 15. Heren, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? En er wordt gezegd, die onberispelijk wandelt, doet wat recht is, waarheid spreekt in zijn hart, niet lastert met zijn tong, zijn metgezel geen kwaad doet, op zijn naaste geen smaad laat, in wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert die de Heere vrezen, heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet, hij leent zijn geld niet op woeker, hij aanvaardt geen geschenk tegen een onschuldige. Heel veel van dat soort opsommingen zijn er te vinden in de Bijbel en in de Joodse traditie. Uit de Joodse mondelingen traditie is het pad der deugden heel bekend geworden, zoals Rabbi Pinchas ben Jair dat verwoord. Kennis van Torah leidt tot oplettendheid. Oplettendheid leidt tot ijver. Ijver leidt tot onschuld. Onschuld leidt tot onthouding. Onthouding leidt tot reinheid. Reinheid leidt tot vroomheid. Vroomheid leidt tot bescheiden zachtmoedigheid. Bescheiden zachtmoedigheid leidt tot godvrezendheid. Godvrezendheid leidt tot heiligheid. Dat is dan al veel uitvoeriger en bij elk woord heeft hij van alles te vertellen, deze rabbi. En nog uitvoeriger wordt het als je het boek Spreuken opslaat en dat helemaal gaat lezen. Maar dat zal ik niet met u doen. Maar waar het om gaat is, hoe hoort een gelovig mens te leven? Welke eigenschappen hoor je dan te oefenen? Hoe zorg je dat jij met jouw karakter zo veel mogelijk leeft naar de bedoeling van God? Bij ons in de christelijke theologie zijn deze vragen aan de orde onder het kopje dankbaarheid. In de trits ellende, verlossing, dankbaarheid. Wat is de goede levensstijl? Hoe leid je een dankbaar leven? Maar deze vragen van de ethiek zijn in het christendom ook nogal eens ondergesneeuwd. Ondergesneeuwd omdat het laatste punt was in die trit, ellende, verlossing, dankbaarheid. En de dominee daar eigenlijk nooit aan toe kwam in zijn preek. Of door het adagium dat Christus toch het goede leven had geleid in onze plaats, waardoor onze goede werken niet meer zo interessant waren. Of omdat wij veel meer bezig waren met de rechtvaardiging door het geloof, waardoor onze werken buiten beeld raakten. En waardoor iemand als Luther zelfs die brief van Jacobus maar een brief van niks vond. Zo'n man die praat over dat je het geloof zou moeten bewijzen uit de werken. Was ver bij hem vandaan. Zo worden de werken dan in een kwaad daglicht gezet. En een mens, zoals ook die reformatorische gedachte, is ook helemaal niet in staat tot enig goed. Dat Joden daar dan wel mee bezig waren en veel mee bezig waren, viel voor ons onder de zonde van vermeende werkheiligheid. Zo noemden wij dat dan. Zij geloofden niet in Jezus en ze meenden dat ze het, de hemel, nog zelf konden verdienen. In de laatste decennia ontdekken we dat dat toch wel erg kort door de bocht is. En dat en Paulus en ook Jezus blijven zeggen dat ook wij geoordeeld zullen worden naar onze werken. Wat we doen. Over het pad der deugden dus. In de komende maandelijkse gezamenlijke diensten. Waarin Leon mijn collega en ik zullen luisteren naar rabbijnse ideeën daarover. Hun uitleg bij die korte samenvatting van hoe wij leven zullen. Micha 6, vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is, niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Of, zoals de rabbijnen die drie voorschriften verwoorden, recht doen, zorgzaam zijn in liefde en bescheiden gaan met je God. Elk van die voorschriften valt weer in 6 thema's uiteen, zodat er voorlopig 18 van deze diensten onder de pannen zijn. Nou, ben je zo 2 jaar verder, want we gaan ook nog wel eens met vakantie en we hebben ook nog wel eens vrij. Vanavond is aan de orde de betekenis van Torah en Mitzvot voor het Joodse volk. Daar heb ik dus wat van gekopieerd, zodat u dat thuis kunt lezen, nalezen. Dat willen we zo blijven doen in deze diensten, zodat u aan de diensten ook nog eens wat overhoudt. En ik ga niet herhalen vanavond wat er daar al bij u op het papier staat. Ik wil iets anders doen. Want we moeten vanavond als het ware ook even, laat ik maar zeggen, de horloges gelijk zetten. De een weet veel van de Joodse traditie en de ander weinig. En de dienst van vanavond vormt ook een soort inleiding. Op het gevaar af dat sommigen zich gaan vervelen omdat ze het al weten. Sorry, maar we moeten ergens een start maken. Maar als we ons gaan verdiepen in de Joodse uitleg van de Bijbel, in de Joodse denken, dan moet iets gezegd worden over die wereld van denken, waarin wij dan binnenkomen. Die wereld van denken, dat Joodse leven met de schrift, is ver van heidens fatalisme vandaan. En is ook ver verwijderd van de christelijke idee dat wij mensen weinig voor God kunnen betekenen, omdat we toch maar zondige mensen zijn. En dat geldt te meer als het gaat over het pad der deugden, als het gaat over ethiek. Dus daarover wil ik het vooral vanavond hebben. Over de grote rol die de mens in de schepping speelt. Over zijn verantwoordelijkheid in de wereld. In Joodse optiek. Die menselijke verantwoordelijkheid van ons gaat zo ver dat we deze schepping aan het wankelen brengen als we die verantwoordelijkheid niet op ons nemen, niet invullen. Ja, in zekere zin is zelfs het bestaan van God, het zijn van God, in gevaar, in het geding, als wij onze verantwoordelijkheid laten liggen. Jesaja 43 wordt in de Joodse traditie zo gelezen: als jullie mijn getuigen zijn, ben ik God. Met andere woorden, concluderen zij, zijn wij zijn getuigen niet, is hij niet God. En dat betekent dus dat er hard gewerkt zal moeten worden. Dat de Torah handen en voeten moet krijgen in Israël, omdat de betekenis van God zelf in het geding is. Hij heeft zich in zijn woord in de Torah geopenbaard, maar als nu niet mensen dit woord laten klinken in hun leven, dan blijft de Torah stom. Dan wordt het een monument, dan is het een graf. God heeft dus in deze optiek mensen nodig. Mensen die de woorden van de Torah lezen, mensen die de woorden van de Torah interpreteren, uitleggen, mensen die die woorden doen. En, ook in Joodse optiek, de interpretaties van de Torah zijn gelijk vele. Zijn zoveel als dat wij hier zitten of zoveel als mensen met die Torah onderweg zijn en met die Torah iets doen. Want als je zou kiezen voor maar één uitleg, Als jouw waarheid, als jouw manier van doen de enige waarheid en de enige manier van doen zou zijn, dan leg je God vast op één waarheid, op één beeld. En dan heb je van hem al gelijk een niet-God, een afgod gemaakt. Daarom zal in alles wat een gelovige is en een gelovige doet, de Tora hoe dan ook ter sprake komen. De Tora als tekst, de Tora als levensles, de Tora als architectuur van de hele schepping. Dat zit in dat Joodse denken, dat alles op de Tora rust. De hele schepping is spreken van God. Wordt onderhouden, blijft staan door het spreken van God, de taal van God. Alles is door zijn woord gemaakt, alles tot in details, dus op de Tora gegrond. En die Tora zal ook ter sprake moeten komen als voedsel dat zij is voor onze ziel. Luister bij dat laatste bijvoorbeeld naar het volgende citaat. Je moet weten dat een mens om in stand te blijven levensonderhoud nodig heeft. Onderhoud voor zijn ziel en onderhoud voor zijn lichaam. Het onderhoud voor het lichaam is het materiële voedsel. Het onderhoud voor de ziel is de Tora, die brood wordt genoemd, zoals er staat in Spreuken 9. Komt hierheen, eet brood van mijn brood. Vandaar dat de gezegende naam, zo spreken Joden over God, ze spreken zijn naam niet uit, ze hebben het over de naam. Vandaar dat de gezegende naam, toen hij het volk uit Egypte gevoerd had en hij hun koning was en Israël zijn volk, hem onmiddellijk het manna gaf, onderhoud voor zijn lichaam, en meteen daarna de Tora, onderhoud voor hun zielen. Want zoals de gezegende naam de mens geschapen heeft naar lichaam en ziel, zo onderhoudt hij de mens ook naar lichaam en ziel. En daarom staat er geschreven, en er wordt geciteerd uit Pirkei Avot, een Joods geschrift, daarom staat er, Rabbi Simon zei, wanneer er drie aan de maaltijd zitten, zonder een woord Tora te zeggen, dan is het of ze offers brengen voor de doden. Zwijgen over de Tora terwijl je aan het eten bent, of terwijl je van wat dan ook geniet, wat je van God krijgt, wat uit zijn schepping komt, en dan zwijgen over de Tora, dat is de dood in de pot. Daarmee begraaf je jezelf en daarmee begraaf je God. Spreken over de Tora is nodig voor onszelf, want het is voedsel voor ons, en het is nodig voor God, om hem present te stellen. Gij zult mijn getuigen zijn. God heeft het spreken over hem en het lezen en uitleggen van zijn woord net zo hard nodig in de schepping als dat een man een vrouw nodig heeft, willen er nieuw leven ontstaan. En ik zeg het expres zo, omdat dat beeld, die beeldspraak, ook veel gebruikt wordt tussen God en Israël. Als bruidegom en bruid zijn zij, als man en vrouw, en de een kan niet zonder de ander, wil er toekomst, wil er leven zijn. Opmerkelijk in dit verband, in de Tora, hier ligt, worden de woorden van God de Barim genoemd. Dat is een mannelijk meervoud. In de Talmud, dat is de Joodse mondelingenoverlevering, mondelingenuitleg van de Tora, in de Talmud worden dezelfde woorden van God de Barot genoemd. Dat is een vrouwelijk meervoud. Dus God openbaart zich dus in zijn woord, hè, dat wordt hiermee onderstreept. God openbaart zich in zijn woord, in de Tora. Dat is als het ware zaad, dat is het mannelijk beginsel. Maar Israël antwoordt daarop via de Talmud en via de Mitzvot,
De verplichtingen, de opdrachten die uit de Torah voortvloeien. Die handen en voeten geven aan het woord. Dat is het ontvangen van het zaad. Dat is het vrouwelijke beginsel. En zo draagt het vrucht. Woord en antwoord, mannelijk, zijn als mannelijk en vrouwelijk. En ze zijn beide onontbeerlijk voor de toekomst die God voor ogen heeft. Wel, dat geeft aan het handelen van mensen, antwoordend op het woord van God, dus een bijna goddelijke betekenis. Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt, zongen we net. Het geeft een enorme betekenis aan de rol van de mens, Adam, mens, en Eva, zingeester, levensgeester. Enorme betekenis aan de rol van de mens in de schepping. De rol van de mens op aarde. Misschien, ik heb het daar elders al een keer over gehad. Misschien komt dat wel nergens zo sterk en zo onthutsend tot uitdrukking als wanneer je in de Bijbel leest en horen, en in de Joodse traditie wordt het ook iedere keer bevestigd, dat het woord voor God, Elohim, ook nog iets anders betekenen kan. Namelijk rechters of rechtsinstellingen. Dus ineens een menselijke dimensie geven aan dat woord Elohim. Wie is Elohim? Wie is God? Daarmee raak ik gelijk aan het thema van de volgende keer, waar Leon mee aan de gang gaat, het woord voor gerechtigheid. En je melden bij de poorten van Elohim betekent ook naar een rechtbank toe gaan. Met andere woorden, als de weduwe en de wees, de armen en de vreemdelingen in deze wereld roepen tot God, is dat tegelijk een beroep op onze menselijke rechtsinstellingen om ervoor te zorgen dat hen ook recht gedaan wordt. Door recht te doen. Ervoor te zorgen dat mensen hun eigen gewaardeerde plek in het geheel van de samenleving hebben. Zo antwoorden wij op de Torah. En zo schenken wij met God, met Elohim en als Elohim leven op aarde. En je kunt je dan ook voorstellen hoe belangrijk in het Joodse denken recht orde is. Tot zover deze Joodse traditie en deze Joodse uitleg. Hoe kijken we als christenen nu tegen deze geweldige opdracht en deze verantwoordelijkheden aan? Zouden wij dan ook zo de Bijbel moeten lezen? Heeft Jezus het ons niet anders geleerd? Wie het Nieuwe Testament goed leest, zal voortdurend tegenkomen dat het inderdaad ook in de navolging van Jezus gaat om het doen van de wil van de Vader. Jezus citeert zelf Psalm 82, ik heb dat net met u gelezen, in een discussie als het gaat over de rol van de mens op aarde. God heeft gezegd, jullie zijn Elohim, jullie zijn goden. Waar is dat dan bij ons in de christelijke theologie, in ons denken, gebleven? Wat maken wij daarvan? Dat de verantwoordelijkheid van ons mensen, en Israël met name, zo groot zou zijn, dat de toekomst van de wereld mee afhangt van hoe wij handelen en hoe wij recht doen, hoe wij met het woord omgaan, dat is door ons gebagatelliseerd en het is in het christendom zelfs ook wel ontkend. Zo van, hoor eens, dat wordt van ons niet verwacht, wij mensen zijn ook niet, we stellen niets voor, wij zijn daarvoor veel te zondig. Alles hangt alleen van God af en alleen van zijn woord af. Maar zo is dan dus eigenlijk door de kerk In het christendom het woord, de Torah, het mannelijke beginsel, geweldig centraal gesteld. En zo wierpen in de christelijke gemeente, in de christelijke traditie, de mannen, het mannelijk beginsel, zich ook op om die tenag, om die Bijbel heilig te houden. Zo heilig dat de Bijbel eeuwenlang, tot in de 16e eeuw, en op sommige plekken nog veel langer, niet eens verstaan kon worden door mensen die daar zaten, het vrouwelijk beginsel, niet eens verstaan kon worden, omdat ze alleen in het Latijn gelezen werd. En je als volk het alleen maar kon doen met die ene betekenis, die ene waarheid, die ene leer die die mannen bij die Bijbel gaven. In tegenstelling dus tot het Jodendom, waar men wel wist en weet hoezeer het mannelijke niets is zonder het vrouwelijke. En in tegenstelling ook tot de eindeloos vele betekenissen die in het Jodendom aan de Tora gegeven worden. Ieder op zijn eigen manier reagerend. En dus eindeloos veel creativiteit. Een tijdje geleden stond in de krant dat een aantal bisschoppen ervoor pleiten dat het in de christelijke leerschool maar eens net zo luid en net zo veelstemmig zou moeten worden, veelstemmig, als in de Joodse leerschool. Zodat bij die bisschoppen, zeker als het dan uit de Rooms-Katholieke kring klinkt, zou dat een kentering zijn na bijna 2000 jaar. Zou het vrouwelijke, zou de menselijke creativiteit dan eindelijk serieus genomen gaan worden in het reageren op het woord van God naar de toekomst van de wereld toe? Maar dat komt dan wel erg laat. En als je als kerkganger zoveel eeuwen in de rol bent gedrongen van alleen maar zitten, consumeren of zelfs niet eens horen waar het over gaat, te moeilijk of in een andere taal, van moeten berusten, van aanvaarden wat je is voorgeschreven, in alles afhankelijk van de priester, van de dominee, ja, die gelooft voor ons en die zegt het en het zal zo zijn. Ja, als het als we zo lang zo hebben geleefd, hoeveel eeuwen hebben we dan nog nodig om tot zo'n herwaardering te komen van onze menselijke creativiteit in het heil van God? Een herwaardering die dan uiteraard gelijk moet opgaan met een fundamentele herwaardering van de geweldige kracht van het vrouwelijke element in het mens zijn. Ver te zoeken. Nog andere dingen, daarmee sluit ik af. Een woord als berusting, van je moet alles maar aanvaarden en je moet je er maar bij neerleggen wat de goden beslissen. Een woord als berusting komt in alle 66 boeken van de Bijbel niet voor. Dus waarom gaat het dan toch wel door de christelijke taal heen? Dat is toch een teken aan de wand, als het woord berusting in de Bijbel niet eens bestaat. En nergens, hier iets anders, staat als God ons roept, oproept om heilig te zijn, dat hij dat niet echt meent, omdat we dat toch eigenlijk ook niet zouden kunnen. Nee, we zullen er niet volmaakt in zijn, nee, maar dat is iets heel anders. En bovendien, om Jezus wil, als christenen, zoals wij zeggen, in Jezus Christus bevrijd, onze zonden verzoend, zouden wij dan toch als nooit tevoren onze verantwoordelijkheid op ons moeten nemen. Leven naar de Tora die Jezus zo heeft lief gehad dat hij daarmee geleefd heeft, daarmee gestorven is, daardoor is opgestaan. Leven naar de Tora. Het pad der deugden gaan. Zoals Abraham dat direct doet, terwijl er nog niet eens een Tora op Sinaï gegeven is, maar die dat direct doet die direct gaat onderhandelen met God en gaat steggelen met God. Geen berusting, nee, onderhandelen met God, steggelen met God over het lot van zulke plaatsen als Sodom en Gomorra. Ja, maar u gaat, wij gaan, Elohim, toch wel recht doen op deze aardbodem. Zij lijken dus op de keper beschouwd de Joden te gemakkelijk te hebben beschuldigd van werkheiligheid, terwijl we zelf als christenen te vaak een houding van machteloosheid aannamen of iets hadden van ach, we zijn toch verlost, we hebben geen verplichtingen meer, Jezus heeft alles voor ons gedaan in onze plaats. Wij konden dan bij de Jood Jezus wel eens van een koude kermis thuiskomen. Ik denk dat we moeten zeggen, Israël, het denken van de Joden over Torah en Mitzvot heeft ons nog heel veel te zeggen en te leren. Hun 2000 jaar, 3000 jaar lange exegese, uitleg en mondelinge leer, of nog langer dan 3000 jaar, terug tot op Mozes. En daar willen we dus in die maandelijkse diensten mee bezig zijn. Opdat ook wij als christenen onze rol in de wereld en in Gods scheppingsproces op ons zullen nemen. Met geheel ons hart en geheel onze ziel en heel ons verstand. En al onze kracht. Amen.
Amen.
Onze gebeden vandaag met Luthers avondgebed. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons, uw volk Israël, uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen dan straks tot slot met elkaar de geloofsbelijdenis.
Gaat u nu allemaal heen in vrede, ontvang de zegen der Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.